Als wij aanbidden, bouw u troon. Als wij aanbidden, bouw u troon. Als wij aanbidden, bouw u troon. Kom, Heer Jezus, en neem uw plaats. Kom,
goedemorgen. Voordat ik begin, we hebben deze ochtend geen potscherven gekregen. Ik denk dat de potscherven nog altijd met vakantie is. Maar ik heb voor jullie een leidraad uit afgedrukt, zodat je kunt meevolgen. Ik heb gemerkt, soms helpt het wel om mee te volgen. Papier. Kijk. Het is een mooie dag vandaag. Het is zomer, mensen zijn met vakantie, sommigen zijn al terug uit vakantie. En kijk, wat we ook weten is dat we in ons leven door heel wat omstandigheden gaan. Er zijn goede omstandigheden, er zijn slechte omstandigheden, momenten dat we blij zijn, momenten dat we verdriet hebben. En af en toe komt het voor dat we dan stilstaan. Weet je, als je stilstaat, dan zijn de momenten dat we nadenken, dat we ons vragen stellen. We hebben zoveel vragen en een van die vragen die we toch wel hebben gaan over geluk. Het is waarom dat Peter ook is begonnen met de zalenspreking over geluk. En op een bepaald moment vragen wij ons leven af van, bestaat het geluk wel echt? Hoe kan het gegrepen worden? Hoe kunnen we het pakken en hoe kan het gehouden worden? Weet je wat het is? Christen zijn. Eigenlijk is dat niet gemakkelijk. Ik moet zeggen dat niet gemakkelijk is om christen te zijn, want het is niet gemakkelijk, vooral niet als je God gaat dienen. Of als je mensen bij hem wilt brengen. Het is goed. En de reden is waarom. Kijk, eigenlijk, als je God dient, moet je eigenlijk mensen vertellen dat God goed is. God is goed, God is machtig, God is trouw, God is eerlijk. We kunnen vertrouwen op God, maar soms voel je het gewoon niet. En ook al ga je door moeilijke omstandigheden, dan nog moet je mensen vertellen dat God goed is. En daarom vind ik het wel moeilijk soms. Maar ons goed voelen of niet, laten we kijken naar het woord van God, wat dat God ons vertelt over goed voelen of niet en het geluk. Wat vertelt God over geluk? Psalm 1, hebben we net gelezen, je kunt ook trouwens meevolgen. Staat trouwens ook op dat bladje, kun je mooi meenemen, kun je over nadenken. Maar inderdaad, welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Die niet staat in de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar heeft aan de Heere wet zijn welgevallen. En diens wet overpeinst hij dag en nacht. Want hij is als een boom, geplant aan de waterstromen, die zijn vrucht geeft op tijd, en welk zijn loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt, gelukt. Niet alzo de goddelozen, die zijn toch als het kaf dat de wind verstrooit. En daarom houden de goddelozen geen stand in het gerecht, nog de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heer kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat. Geluk volgens de Bijbel. Eigenlijk, weet je wat er heel interessant is aan de Bijbel? Het woord die we hebben, dat is het volgende. Voor problemen van vandaag, voor thema's, voor onderwerpen, kunnen we allemaal vinden, moed, hoop en kracht. We kunnen antwoorden vinden. En weet je wat we vandaag doen? Vandaag gaan we een boek nemen, het boek Psalmen. Het is een paar duizend jaar oud. Echt een paar duizend jaar oud. Weet je, soms denken wij nu iets wat dat 15 jaar oud is, dat is oud. Iets wat dat 30 jaar oud is, dat is ook oud. Iets wat daar 50 jaar geleden is opgeschreven. Het is oud, ik denk. Het is niet meer van toepassing vandaag. De ideeën zijn verouderd. Of hey, van dit. We nemen een boek die zo'n 3000 jaar oud is. En we gaan het hebben over geluk. Waarom geluk, weet je? Zoals dat we in het begin hebben geleerd, het geluk. Uiteindelijk zijn we allemaal ermee bezig. Een kind groeit op. Die wordt jonger, die wordt jeugd. Leeftijd van Jona, leeftijd van Joy. Die beginnen al na te denken, die beginnen op school te gaan. En die zijn op zoek naar vrienden. Die zoeken op zoek naar goede contacten. Die vragen zelf, wat kan ik doen in mijn leven? Dat mijn leven goed komt. Die zijn bezig met geluk. Een beetje later gaan die studeren. Die zoeken hetzelfde. In hun studies zoeken die ook succes. Die hebben goede contacten met vrienden. Als je dan wat ouder bent, je bent ouder van Nick. Dan begin je te werken. Begin je ook te zoeken, oké, hoe kan ik nu in mijn carrière geluk vinden? Hoe kan ik mijn leven er iets van maken? Weet je, Psalm 1 legt eigenlijk de basis van de psalmen. Het is het begin van de psalm. Het is de deur. Maar het is ook het begin, het is ook de basis van de Bijbel. En de principes zijn zodanig simpel. Zodanig eenvoudig. Basis. Maar we gaan zien dat vandaag zeer fundamenteel is. Het is zeer belangrijk. En vandaag gaan we 4 zaken leren over geluk. 4 zaken. Ik kan ook ongeveer in het eerste punt. In Psalm 1 leren we dat geluk mogelijk is. Geluk is mogelijk. Misschien kun je hier zitten en denken van oké, we komen hier zondag naar de dienst om liedjes te zingen. Oké, eigenlijk om God samen te zoeken. En dan hoor je in de preek, oké, de mens die zegt, geluk is mogelijk. Dan zeg je van oké, is dat zo interessant? Is dat zo boeiend geluk? Waarom is het zo spannend dat we moeten behandelen, ga je je afvragen. Nu, weet je het volgende? Geluk is niet, niet vanzelfsprekend. En ik ga je uitleggen waarom. In deze wereld zijn er eigenlijk, als het hem over geluk, 4 soorten mensen. De eerste soort mensen, dat zijn mensen die denken dat geluk vanzelfsprekend is. Het is allemaal mogelijk. Maar kom mee niet vertellen wat dat geluk is. Het is toch iets natuurlijks. Dat zijn vaak mensen die wat jonger zijn, of niet per se jonger, maar ook gewoon mensen die eigenlijk heel veel, altijd geluk en succes hebben gehad in hun leven. Nooit tegenslagen. Het valt allemaal goed mee, het is allemaal goed en al. Het leven gaat gemakkelijk, het leven gaat vlot. Het is toch normaal dat geluk bestaat? Maar als ik dat vertel aan jullie, dan zie ik de meesten zo kijken van, nee, dit is blijkbaar niet voor mij van toepassing. Nee, het ene uiteinde, die mensen die denken dat geluk vanzelfsprekend is, nee. Weet je wat het ergste is? Naarmate dat je ouder wordt, naarmate dat je meer ervaring krijgt, naarmate dat je meer ziet, meer hebt gehoord, meer hebt meegemaakt, ga je misschien denken van, eigenlijk geluk is toch niet moeilijk, toch niet zo gemakkelijk te vinden. Het is zelfs eigenlijk, vraag zelfs af of dat niet onmogelijk is. Weet je, in deze wereld, mensen die heel succesvol zijn, mensen die het hebben gemaakt, mensen die het financieel echt goed hebben, die een bloeiende zaak hebben gehad. Als je met zo'n mensen gaat praten, dan ga je merken soms dat die mensen eigenlijk het vaak eigenlijk toch niet zien zitten. Ze hebben het zwaarder dan je denkt. En niet enkel dat, mensen die alles hebben en mensen die alles weten, als je met die mensen spreekt, dan ga je vaak merken dat die mensen heel sceptisch zijn. Soms zijn ze heel negatief. Soms zijn ze heel bitter. Soms zijn ze heel zuur. Wat doen ze eraan? Ze proberen er niet aan te denken. Dus aan het andere uiteinde heb je dan die soort mensen die zeggen van geluk bestaat niet meer. 2 uiteinden. De ene zegt geluk is gemakkelijk. De ander zegt geluk is onmogelijk. Wat maak je zelf wijs? En een groot deel van ons gaat er eigenlijk tussen. Gaat van het een naar het ander. En waarom eigenlijk? Omdat we zijn allemaal mensen die zodanig druk bezig zijn, dat we eigenlijk niet stilstaan bij geluk. Totdat slechte omstandigheden ontpakken. En dan begin je toch wel eventjes over na te denken. In die diepe momenten van je leven. Dan begin je na te denken wat dat geluk is. En dan is de 4e categorie mensen. Mensen die begrijpen wat dat de Bijbel vertelt. Mensen die zijn beschreven in Psalm 1. Geluk voor ons God is niet het een of het ander. Het is niet geloven dat het niet bestaat of geloven dat het wel bestaat. Het is ook niet ertussen. Het is een heel andere categorie. En dat zien we nu. We zien hoe. Laten we gaan naar het tweede punt. Hoe komt het dan eigenlijk dat veel mensen moeite hebben met geluk? Hoewel dat zo simpel lijkt, of hoewel dat zo moeilijk lijkt. Hoe komt het dat ze ermee moeite hebben? En in Psalmen leren we eigenlijk het volgende. Het probleem is dat mensen het op de verkeerde manier zoeken. Heel boeiend wat dat de Psalmen leert. Psalmen. En ik ga jullie twee zaken tonen wat dat er verkeerd is. Het eerste is dat we geluk niet vinden in omstandigheden. Laten we daarmee beginnen in vers 3. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die heeft zijn vrucht op tijd, welks loofs niet verwelkt. Al wat onderneemt geluk. Jullie hebben ongetwijfeld die vers al zoveel keer gelezen. Zoveel keer heb je dat gehoord. Zoveel keer heb je over nagedacht. Maar besef eigenlijk wat dat gaat. Als we hebben over een boom, leren we dat geluk niet is in omstandigheden. Dat betekent, mensen soms denken en we de neiging om te denken, als het goed gaat, als we blij zijn, als we tevreden zijn, dan zijn we gelukkig. Als we goede resultaten hebben op school, dan zijn we gelukkig. Als het op ons werk goed gaat, als onze carrière goed gaat, goed. Als we tussen vrienden en familie goede contacten hebben, en als er blijdschap is, we zijn goede tijden, dan is dat geluk. Als we in de kerk vriendjes, vriendelijk zijn met elkaar, en als we geen ruzie hebben met elkaar, als we niet door moeilijk periode, dan hebben we geluk. Psalm 1 leert het volgende. Geluk is zoals een boom die geplant is aan de waterstromen. Een prachtige metafoor. Ja, waarom? Weet jullie het volgende? Een boom die aan waterstromen zijn. Een boom. Die heeft eigenlijk helemaal niet gemakkelijk. Soms ziet die boom er groen uit. Soms heeft hij veel bladeren. Je ziet er sterk uit. Heel veel vruchten. Of er zijn bloesems. Maar besef, weet je dat vooral in België, we hebben 4 seizoenen. En 3 van de 4 seizoenen zijn voor de boom moeilijk. Je hebt de zomer, dat is allemaal oké. Maar dan heb je de winter. Die ziet er heel kaal uit. Je hebt de herfst. Die is rost aan het worden. Die wordt bruin, die verliest zijn bladeren. En dan heb je de lente, waarin dat je groeit, maar dan toch je best moet doen. Want als je te weinig water hebt of te weinig voedingsstoffen, dan heeft hij het moeilijk. Bomen hebben ook wind, die hebben ook storm, die hebben vooral ook last van droogte en hitte. Wie heeft er allemaal een tuin? Wie heeft er allemaal wat groen staan? Ons gras ziet er toch triestig uit in de laatste tijd. Ons gras is zo dor aan het worden, is zo bruin aan het worden. We gaan door hitte, maar die bomen die aan water zijn, die gaan ook door de hitte. Die hebben ook last van de droogte. Weet je, ondanks de zware periodes die een boom meemaakt, hoewel dat die bruin is, hoewel dat die kapot is, hoewel dat die zijn bladeren verliest, toch zegt het woord van God dat die boom gelukkig is. Dat die geluk heeft. Die gaat niet kapot. En wat is de reden daarvan? Het verschil is dat die is geplant op een plaats waarin zijn wortelen diep in het water gaan. Zijn wortelen hebben een permanente bron van water. En dat is het verschil. Die boom gaat niet kapot. Ook al ziet hij er van buiten. Ook al gaat er wind, ook al gaat het droogte, ook al heeft hij er last van. En ziet die boom er kapot uit? Die boom is niet kapot gaan, omdat die pakt energie van dieper uit. De boom is niet gelukkig omdat hij goede omstandigheden heeft, omdat er regen op hem valt. Nee. De boom is gelukkig doordat hij geworteld is. Dus het is niet in wat dat die boom meemaakt, het is in wie dat die boom is, in waar dat hij is geworteld. En eigenlijk een toepassing voor ons allemaal. Geluk is niet in hetgeen wat we meemaken, denk als ik die vergelijking maak, maar in wie dat we zijn. Diep geworteld zijn. We gaan meteen zien in wat dat we geworteld moeten zijn. Maar de goede tijden, dat is allemaal oké. Ik ben akkoord. Het is leuk om goede tijden te hebben. Het is machtig. We mogen blij zien dat er goede tijden zijn. Dan zijn we ontspannen, dan hebben we rust. Dan zijn we... Het gaat goed. Maar in die zware momenten, in die momenten van tegenslagen, Weet je wat die boom eigenlijk doet als het zeer droog is, of als het zeer hit is? Die boom kan niet anders dan nog dieper zijn wortelen vastnemen en nog dieper in het water gaan. Je moet nog harder zijn best doen, meer dan ooit om dat water te nemen. Het boom is niet zoals het kaf. Dag vergaat. Het kaf. Weet je wat dat kaf is? Kaf is koren. Als je koren hebt, dan heb je een soort schil rond die koren. En dat zijn gewoon, dat zijn schilfers. En dan noemen we ze het kaf. Dat is niet waar, dat gaat gewoon. Maar ik wil het voorbeeld voor jullie anders nemen. Want heeft het kaf vervangen door gras. De boom is niet zoals het gras. Dat gras, als dat in die hitte geen water heeft, dan gaat het gewoon kapot. Ik heb in de laatste maanden heel wat water gegeven aan mijn gazon. Ik moest het geven, anders ging het kapot. Maar de boom heeft niet nodig dat je water geeft. Die boom trekt het van onderuit. In moeilijke tijden leerde het woord ons eigenlijk dat we moeten gaan trekken uit iets diepers. We moeten gaan naar het fundament. We moeten gaan naar God, natuurlijk. God is de bron van ons leven. En jullie kennen de vers 1 Petrus 1, 6. Ik ga het eventjes voorlezen voor jullie. 1 Petrus vers 1. Nee, 1 Petrus hoofdstuk 1, vers 6. En dan, verheugt u daarin, ook al wordt gij thans in het moet zijn voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd. We horen het vaak eigenlijk, in andere vertaling leren we van 1 Petrus, hoofdstuk 1, 6. Hoewel dat we door moeilijke periodes gaan, toch heeft u blijdschap. Petrus zegt niet, jullie hebben het moeilijk gehad en daarna zijn jullie blij geweest. Nee, Petrus zegt van, jullie hebben het nu moeilijk en nu zijn jullie blij. Nu heb je geluk gevonden. Sommigen in de die mensen die ik tegenkom, die leggen het uit van, weet je, als wij christen zijn, als wij God hebben, en als we gaan door moeilijke periodes, dan moet je blijven lachen. Probeer te lachen. Je moet blijven lachen. Je moet je hoofd recht houden. Je moet doen alsof die tegenslag jou niets doet. Ah, we zijn sterke mensen. We zijn hard. Die moeilijke periodes kunnen ons niet doen. We hebben geen pijn. Verdriet, dat kennen we niet. Dat doen we niet. Maar dat is de fout. Dit is helemaal fout. Dit is niet de... God leert ons niet dat we moeten blijven lachen. God leert ons niet dat we altijd moeten doen alsof we blij zijn. Want de boom die door een moeilijke periode gaat, die doet toch ook niet alsof dat die groen is. Die doet toch ook niet alsof dat er vruchten zijn. Als wij leken op die boom, dan beseffen we het volgende, dat wij verdrietig mogen zijn in ons leven. We mogen ons teleurgesteld voelen. We mogen ons kapot voelen. Dat is normaal. Het is oké. Het is oké als we eventjes het niet zien zitten. We mogen rouwen. We mogen... We moeten ons niet inhouden als we voelen dat we eentjes moeten huilen. Dat is allemaal goed en wel, dat mag. En eigenlijk, het is raar om te zeggen wat ik jullie ga vertellen, maar eigenlijk, doordat je door moeilijke omstandigheden gaat, we leren eigenlijk dat het heel goed is om door omstandigheden te gaan, omdat we op dat moment terug gaan zoeken naar de bron van ons leven. Als die boom door moeilijke periodes gaat, dan gaat hij nog dieper gaan naar zijn wortels. En wij doen hetzelfde. Eigenlijk, in die moeilijke omstandigheden ga je nog meer hoop en moed zoeken. Hetgeen wat hij niet wist dat je had. We horen het vaak. In moeilijke omstandigheden leren we onze echte vrienden kennen. Als het moeilijk hebben, dan weet je wie dat er je echte vrienden zijn. Je hebt mensen die je in de steek laten. Je hebt mensen die opeens nog meer bij jou komen. Ook al had je het niet verwacht. En ik ga me richten naar degene die het moeilijk hebben gehad. Wij allemaal. Jullie die het moeilijk hebben gehad, we weten het toch ook. Ook al ga je door een moeilijk, door zware momenten, ook al zit je echt diep. kunnen niet zeggen op dat moment nog, ook al hebben we het zo zwaar gehad, dat we nog nooit zoveel steun hebben gekregen van anderen. Steun van mensen rondom ons. Of hebben we nog nooit zoveel moed gekregen. Inderdaad, ondanks die moeilijke periodes, heb ik opeens gevoeld alsof dat iemand jou draagt. En de reden is het volgende, wij allemaal, of dat je christen bent of niet, maakt niet uit. In moeilijke periodes gaan we zoeken naar die basis, gaan we zoeken naar goede vrienden en goede contacten. Maar wat dat wij hebben nog iets anders, wij hebben de bron, God. Dan vraag je af, oké, wat is het alternatief? Niet geloven in God is het volgende. Je gaat door moeilijke periodes en probeer dan maar houvast te zoeken. Als mens die God, dat je die God niet kent, probeer dan maar eventjes houvast te zoeken. Ga je het zoeken naar je vrienden? Ga je het zoeken naar je familie? Ondanks alles. Ik zou misschien zeggen, die mensen, ik werd ook teleurgesteld in hen. We hebben God. Komen we bij het derde punt dan. Een fout die mensen maken. Geluk vinden. Geluk ga je nooit rechtstreeks vinden. Dus, geluk bestaat, dat weten we. Geluk kunnen we vinden. Geluk gaan we niet vinden in omstandigheden, maar gaan we vinden in wie dat we zijn. En drie, geluk ga je nooit rechtstreeks vinden. Ik vind het mooi dat Peter heeft gezegd. Welzalig de mens die, welzalig zij die, welzalig zij die treuren, zij zullen gelukkig zijn. Welzalig zij die goed zijn, zij zullen gelukkig zijn. Welzalig zij die, die geduldig zijn, zij gaan gelukkig worden. Heb je gemerkt dat in de Bijbel er nooit staat, welzalig de mens die welzaligheid zoekt? Gelukkig zij die geluk zoekt. Vreugde heeft degene die vreugde zoekt. In de Bijbel leren we, we kunnen geluk eigenlijk niet rechtstreeks vinden. Nee, geluk is altijd een bijproduct van iets wat we doen in ons leven. Is een bijproduct van het zoeken naar iets diepers. Heel wat mensen hier zijn getrouwd geweest. Maar als uw doel tijdens uw huwelijk, mijn doel is om een gelukkig huwelijk te hebben, dan merk je dat dat niet altijd gaat. Er zijn blije momenten. Oké. Maar toch faal je soms. Soms heb je echt ruzie, soms heb je echt zware ruzies. Is dat een gelukkig huwelijk? En als je dan zoekt naar dat gelukkig en blij huwelijk, dan merk je van, ik kan het niet grijpen, nee. Ik faal iedere keer. En als uw doel een gelukkige carrière is, gelukkig werken, een job is, dan ga je falen, want je bent angstig iedere keer om je werk te verliezen misschien, of om je positie te verliezen. Als je doel is om gelukkige vriendschappen te hebben, dan ga je ze, misschien ben je dan bang voor ruzies. Rechtstreeks geluk zoeken maakt jullie angstig, als je ervoor zorgt dat je faalt. We kunnen niet rechtstreeks geluk zoeken. Dit is fundamenteel wat de Bijbel ons vertelt, wat de Psalmen ons vertelt. Jezus vertelt het ook, maak je geen zorgen, maar zoek eerst het Koninkrijk van God. Ik moet zeggen, voordat ik aan deze boodschap begon, heb ik nooit echt de zin volledig vast had van zoek eerst het Koninkrijk van God. Ik dacht eerst, oké, zoek eerst het Koninkrijk van God. Oké, ze zeggen dat. Maar uiteindelijk besef je eigenlijk van, nee, zoek helemaal niet jouw geluk. Zoek gewoon het Koninkrijk van God, want het volgende. De boom die door moeilijke perioden had, die zoekt niet rechtstreeks om groene blaadjes. Die doet zijn best niet om groene blaadjes te vormen, nee. De boom doet zijn best niet om vruchten te dragen, nee. Die boom die doet zijn best om eerst water te zoeken. Op dat vlak is het gemakkelijk om christen te zijn, want eigenlijk leren we het volgende. Je moet niet zorgen maken om hoe dat we geluk krijgen. God zegt gewoon van, zoek God gewoon. En hoe meer dat je God eerst zoekt, God zoeken is gemakkelijker. Ik vind dat het gemakkelijker is om God te zoeken dan geluk te zoeken. God zoeken is, in die zin kun je zeggen van, ik ga even tijd nemen, ik ga even bidden, ik ga even misschien de Bijbel lezen, of ik ga even maar een paar gewoon in gaan wandelen en ik ga even spreken tegen God. Maar als je geluk zoekt, dat is gewoon moeilijk. Succes zoeken is gewoon moeilijk. Je kan niet slapen. Je kan niet slapen als je met iets bezig bent. Hoe ga ik dat? Als ik problemen heb, dan kan ik gewoon niet slapen. Soms zit ik vast met iets. Je moet eerst God zoeken. En hoe meer dat je naar de bron gaat, en hoe minder dat je zoekt naar je geluk, hoe gelukkiger dat je wordt. Het is geen truc. Het is geen falen, nee. Dit is wat God ons leert. Zeer fundamenteel. Het huwelijk. Laten we terug naar het huwelijk. Als het doel van het huwelijk is om niet te zoeken naar geluk. Dus om niet blij te zijn met je partner, om niet goede momenten te hebben. Maar als het doel is in het huwelijk om samen stabiliteit te vinden, God. Om samen God te zoeken. Om samen leiding te vinden. Dan ga je merken dat het iets anders is. Dan mag je door moeilijke omstandigheden, dan mag je ruzie hebben. Dan zeg je van, geen probleem. Het doel is niet geluk, het doel is gewoon dat we samen in God zijn. En dan zeg je, ach, weet je wat, we hebben wel ruzie. Er zijn misschien een paar uurtjes dat we elkaar niet moeten zien. Niet erg. Samen gaan we God zoeken. Of dat jij God zoekt. Nee, het doel van ons huwelijk is om God te dienen. Groot verschil. Komt dat je akkoord bent met mij? Zie je het verschil toch? Als het doel is om vriendschappen op te bouwen die stabiel zijn in God, die voor eeuwig zijn, die tot een miljard jaar later gaan zijn. Als je vriendschappen opbouwt met het doel van, we gaan ooit binnen een miljard jaar later nog samen bij God zijn. Dan gaat die vriendschap veel beter zijn dan je zoekt van, ik wil een vriendschap waarin dat we altijd lachen. Geluk vinden is een keuze. Dat is wat Psalmen ons ook leert. In Psalm 1, zijn er dingen die we moeten laten vallen, maar ook dingen die we moeten doen. Laten we beginnen met het negatieve. Wat moet je laten vallen? Psalmen zegt eigenlijk, als ik terug ga, we zijn er bij, dit is het vierde punt, is het laatste punt trouwens, van die vier punten. Dus we weten, dus geluk is mogelijk. Geluk gaan we niet vinden in omstandigheden, maar geluk vinden we in wie dat we zijn. En geluk, derde punt was dat geluk. Mijn deentjes kwijt. Geluk vind je niet rechtstreeks. Waar vind je dat wel? Geluk vind je in God. En God zeg je dan, als je mij volgt, moet je een paar zaken niet doen. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, dat is één. Die niet staat in de weg der zondaars, dat is twee. En die niet zit in de kring der spotters. Weet je, de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, dat is niet te maken met intellectueel vlak, hetgeen wat hij weet, hetgeen wat hij kent. God zegt degene, geluk vinden doe je door niet het advies te nemen die de wereld ons geeft, die de goddelozen ons geven, maar die ons van God weghalen. De wereld, er zijn veel goede dingen die we in de wereld leren. Er zijn goede zaken die ze ons leren. Maar zaken die ons van God weghalen, gedachten, kennis die ons van God weghalen, daarvan moet je weggaan, zegt God. Weet je, we waren bezig over prediker. En in prediker stond er geschreven, het rechte kan niet gerecht maken, het kromme kon niet gerecht maken, en het ontbrekende kon niet geteld worden. Dat bedoel ik. Al hetgeen wat dat fout gaat, kun je niet tellen. Je moet over nadenken. Waarom moet je bezig houden met hetgeen wat dat er fout gaat? Al hetgeen wat dat fout gaat, kun je niet tellen. Gewoon je bezig met het goede. Dus intellectueel moet je de raad van hetgeen wat dat ons weghaalt, dus onze kennis die ons van God weghaalt, laat het vallen. Daarna, die niet staat op de weg der zondaars, dat heeft te maken met het fout te doen. We weten allemaal, in Jezus Christus zijn we gered van de zonde, klopt wel. God kan ons niet scheiden. We kunnen niet gescheiden worden door hetgeen wat we doen. Omdat we bij God zijn door hetgeen wat God heeft gedaan. Maar natuurlijk, foute dingen doen, slechte dingen doen, weet wel, zonde. Dat zijn zaken die ons ook niet helpen om geluk te vinden. En dan een laatste punt, behoren. Degene die niet zit in de kring der spotters. God heeft het niet over jij die omgaat met niet-christenen. We mogen omgaan met christenen. Het gaat hem om zitten in de kring van. Dat betekent eigenlijk, Als je ziet van in de Bijbel, iemand die zit in de kring van, bedoelt de Bijbel eigenlijk, je behoort tot die groep. Dus dat betekent mensen die niet behoren tot de groep der spotters. Dat betekent, als je wel eens geluk zoeken, moet je weten, wie ben ik, bij wie hoor ik. Ik heb een voorbeeld. Een van mijn beste vrienden. Mijn beste vriend, net goede vriend, is niet christen. Ik doe heel veel zaken verkeerd in mijn ogen. Maar ik ben zo vaak bij hem, het is een van mijn beste maten. Maar dat wil niet zeggen dat ik een van hem ben. Ik ga wel veel met hem. Ik heb zoveel. Het is een goede vriend, echt waar. Maar dat betekent niet dat ik in alles wat dat doet, bij hem behoor. Dus we moeten weten bij wie dat we horen. Intellectueel. Kennis. Die ons van God wegbrengt. Zaken. De zonde. Dus dingen verkeerd brengt ons van God weg. En behoren toe. Bij wie horen. Dus eigenlijk moet ieder voor zich uitmaken. Bij welke groep in deze maatschappij, in deze wereld, hoor je. Horen bij is niet hetzelfde als omgaan met. Maar goed, dat is echt anders. Oké, dat zijn allemaal zaken die we niet mogen doen. Maar de psalmen leert ons nog eens van, wat moeten we wel doen? Wel. Wel, gelukkig is de man die de wet overpeinst, iedere dag, de wet van God. Weet je, dat is de mens die constant bezig is met de wet van God, dag en nacht. En de wet, ik wil eventjes een belangrijk punt melden. De wet die hier wordt verteld, is niet enkel de 10 geboden. Als we het hebben over de wet van God, dan hebben we het over een hele woord van God. Over de hele Bijbel. Over het hele evangelie. Over het hele leven van Jezus. Daarover is hij heel diep bezig. Jezus, de Zoon van God, die kwam op aarde. Die liet ons de Vader kennen. Die vertelde over God. En wij voelen ons schuldig omdat we niet tot God kunnen komen. Maar Jezus zei van, kijk, ik sterf en ik ga door de pijn die jullie hebben gehad. En ik neem die foto van jou op mij, zodat jullie tot God kunnen komen. Dit is de basis van ons leven. God is niet een deel van uw leven. God is je hele leven. Wat dat je ook doet, wie dat je ook bent, laat je door hem leiden. Neem de tijd samen om elkaar te bemoedigen. Kom op zondag samen. Maar neem ook tijd zelf voor mijn gezin. Geef mensen rondom jou steun. Voordat ik afsluit, een korte terugblik naar de parabel van de verloren zoon. Weet je, de parabel van de verloren zoon, die is weggegaan. En die terugkeert, is niet enkel van toepassing op mensen die niet christen zijn. Is niet enkel van toepassing op mensen die verkeerd bezig zijn. De parabel van de verloren zoon is allemaal van toepassing ook op ons, op jullie allemaal. Ik ga je zeggen waarom. Wij zijn allemaal die verloren zoon. Ook al ben je christen, ook al denk je dat je goed bezig bent. De verloren zoon, op een bepaald moment zei hij van, Vader, ik ga weggaan. Ik ga zelf mijn geluk zoeken. Ik heb jou niet nodig, eventjes. Ik kan het op mijn eentje. Ik heb geld gekregen van jou. Geef me jouw geld, Vader. Geef me uw kracht. Geef me uw aanzien. En die is geluk gaan zoeken. Op een bepaald moment zei de zoon... Die kwam terug. Die was blut. Die had niets meer. Die kwam terug tot de vader en die zei van... Heer, ik noem u geen vader meer. Ik ben niet waardig om uw zoon te zijn. Ik ben niets... Ik ben niet waardig om u vader te noemen. Nee, weet je, ik heb geen geluk nodig. Ik heb dat geld niet nodig. Het enige wat ik nodig heb is, ik wil bij u zijn. Ik wil u dienen. Ik ga uw dienaar zijn. Ik ga uw slaaf zijn. En weet je, op het moment dat die zoon zei van, ik wil niet uw zoon meer zijn, ik wil dat geluk niet meer vinden, ik wil gewoon bij u zijn en ik wil gewoon dienen, voor mij is dat voldoende. Toen werd de Heer een meester. Toen werd hij een vader. Laat die kerel recht staan. Geef hem chique kleren. Geef hem een ring. Laten we de grootste maaltijd maken dat we ooit hebben gehad. De Heer, de meester, wordt een vader. Pak hem vast. Zie het verschil? Parabel van de verloren zoon. Machtig. Laat afsluiten. Door God te kennen. Door je in hem te worden, vind je de bron van je leven. En dat verandert jou. Dat is ook de rivier waar we naartoe gaan. God zoeken, daarom gaat het hem. Voor de niet-christenen, dit is een boodschap voor de niet-christenen, maar ook een boodschap die wij kunnen brengen naar de niet-christenen. We nodigen je uit om God te zoeken. In alle omstandigheden heb je God vast nodig, in goede en slechte. En die ga je enkel vinden als je de oorsprong van je leven hebt ontdekt. Het verschil merk je in de meest moeilijke omstandigheden. Voor de christenen, blijf met je hele wezen bij God. In alles wat hij eens doet. Kom op een manier tot hem dat je vrede en rust hebt. Dus dat betekent, kom tot God op een manier dat je jezelf niet forceert. Het is niet nodig om jezelf te forceren om naar God te komen. Als je niet aan kan om 4 dagen per week naar een of andere activiteit te gaan die over God gaat. Nee, dus ga op een manier God zoeken dat je niet geforceerd bent op jouw tempo. Jij behoort bij God. God is jouw vertrouwen. Voor ons allemaal, door God te dienen, wordt de heerser over het universum, wordt de schepper. Is hij niet gewoon meer een schepper, maar wordt hij een vader. Vader, ik dank u voor het leven van Jezus Christus, die nu bij u is en leeft. En door zijn dood mag ik tot u komen, zonder mij schuldig te voelen. Vader, ik kom tot u. Ik dien u. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw wijsheid. Dank u wel voor uw leiding op ieder moment van ons leven. Laten we samen God danken. Vader, inderdaad. We hebben u zo nodig, ook al voelen we het niet. Maar vader, dank u wel dat u ons leert dat we als een boom mogen zijn. Dank u wel dat we ons niet zorgen moeten maken als we door moeilijke omstandigheden gaan. Vader, in alle omstandigheden zoeken we naar u. We hebben u zo nodig, vader. En wij willen ook mensen bij u brengen. We willen ook mensen bij u planten, laten planten. Dank u wel, vader, omdat u zo goed bent. Dank u wel dat u altijd bij ons bent. Dank u wel, vader. Amen.
Vader, we danken u heel hartelijk. We danken u dat we mochten nadenken over wat het betekent om gelukkig te zijn. En heren, dat vinden we niet rechtstreeks. Dat vinden we door, of dat komt als we u zoeken. En zo bidden we dat we deze week ook u mogen zoeken, dat we uw koninkrijk mogen zoeken. We kunnen niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door u gesproken wordt. We bidden dat u met ons mee wilt gaan. We bidden dat de liefde van de Vader ons mag omringen. De genade van de Heer Jezus bij ons mag zijn. En de kracht en de nabijheid van Gods Geest ons mag helpen om elke dag opnieuw met u te wandelen. In Jezus' naam. Amen.